Zoals jullie weten hebben we onlangs aflevering 666, 666 gemaakt van de Jensen Show. Dat is een hele prestatie, dat we dit al 5 jaar onafhankelijk kunnen doen. En we hebben daar wat bij verzonnen, want natuurlijk 666 is het getal van de duivel, van het kwaad. En sommigen gaan zeggen, ach, daar moet je niet over hebben, want dat is gevaarlijk. Ik kijk er anders naar. Kwade krachten, daar moet je niet van weglopen, die moet je confronteren. En daar hebben we een actie omheen verzonnen voor steun, support, zodat we hier door kunnen gaan met de Jensen Show. Dat is nodig als je geen adverteerders hebt, geen subsidie en geen zenderbazen of grote bedrijven achter je hebt staan. Onafhankelijk moeten wij doorgaan. Dus wat hebben we verzonnen? Wij hebben een munt gemaakt waarin we de 666 als het ware omgedraaid hebben. Want door het omdraaien van die 666 geef je aan dat je een andere kant op gaat. Wij gaan de goede kant op en wij rennen niet weg van het kwaad. Het kwaad creëert namelijk altijd de omgekeerde wereld. De omgekeerde waarheidwereld. En wij gaan dat weer omdraaien. Wij gaan weer in de waarheid leven. Wij leven al in de waarheid en dat gaan we nog meer doen in de toekomst. En we hebben een limited edition prachtige munt gemaakt. En die kan van jou zijn voor €666. En daar krijg je ook nog eens bij een telefoongesprek met mij, die normaal gesproken veel hoger geprijsd is, want dat willen we zo uniek mogelijk maken. Maar als je de munt koopt, krijg je dus ook een gratis telefoon. Bel ik je op als je dat wil en dan hebben we een goed gesprek. Maar je hebt ook dan die exclusieve limited edition 666 inverted omgekeerde munt. En dan hebben we ook nog een tweede optie. Als je ons steunt met €66,60, dan krijg je van mij een persoonlijke audioboodschap van minimaal een minuut. Speciaal voor jou kan ik een vraag beantwoorden of wat je ook wil of gewoon dat ik iets zeg. En dat is voor €66,60. Dit is heel belangrijk, want alleen op deze manier kunnen wij in de lucht blijven en kunnen wij strijden tegen het kwaad. En gaan we een veel mooiere toekomst en wereld vol licht en liefde tegemoet.
Ga naar Jensen.nl en steun het echte geluid.
Vrijdaguitzending van de Jensen Show, de weekenduitzending. En we gaan de vrijdaguitzending af en toe iets anders doen. We gaan gasten uitnodigen. We doen het misschien soms iets lichter. Wel natuurlijk met de kernboodschappen en kerndingen waar we hiervoor staan. Maar het is vrijdag, het is weekend. Er is zoveel narigheid al deze week gebeurd. Het is soms leuk om het even op een wat luchtigere manier dingen te behandelen. En met een glaasje erbij. En zo heb ik vandaag een glaasje aquavit, wat ik meegenomen heb uit Denemarken. En dit is, moet ik heel langzaam drinken, want anders is het over een kwartier. Babybloed. Weet je, want dan gaat het helemaal fout, want het is bijzonder pittig dit, de aquavit. Maar dat doet me denken aan de fantastische roadtrip deze zomer. En voordat we gaan beginnen en voordat ik mijn gast ga introduceren van vandaag, wil ik jullie nog even bedanken natuurlijk voor jullie steun en support. En ook dat onze 666, de strijd tegen het kwaad, de omgekeerde 666, de inverted 666, muntactie, nog alleen vandaag, morgen en zondag geldt. Dus als je er gebruik van wil maken, €666 voor een mooie munt en een persoonlijk telefoongesprek met mij. Mijn hemel, wat is dat een goede deal. Je weet, alle donaties zijn fantastisch. We zijn blij met alles, want we willen graag doorgaan. En we zijn hier compleet financieel. We zijn onafhankelijk bezig, dus we worden fan gesupport, om het maar zo te zeggen. Alleen door jullie. We hebben geen subsidies van de overheid. We hebben geen adverteerders. We hebben geen zenderbazen. Daar gaan we het zo nog over hebben. We zijn hier compleet onafhankelijk bezig. En waar ik het, voordat ik mijn gast ga introduceren, even met jullie over wil hebben, is iets waar ik, wat ik al hele tijd heb liggen hier. Het komt van de 23 september, een artikel naar Telegraaf. En dit ligt al zo lang hier. Even kijken of het gaat. Jullie steunen niet genoeg. Nee. Dit komt uit 23 september. Telegraaf. En dit geeft zo goed aan. Want wat is nou eigenlijk de grootste irritatie bij ons allemaal? Is waarom die mensen altijd die verschrikkelijke dingen de mensheid aandoen. Dat ze ermee wegkomen. En er zijn genoeg bewijzen. Het is duidelijk te zien wie hier verantwoordelijk voor zijn. Ik heb het over de Bill Gates van deze wereld. Maar ik heb ook over die financiële criminelen. Die komen er altijd maar mee weg. Hoe is dat nou toch mogelijk? Er staat zo'n Gates, die staat er weer met Maxima te praten. En met onze ongekozen premier Schoof. Daar ook over later meer.
Natuurlijk, Jensen. Nederland kent helemaal geen gekozen minister-president.
Ja, maar doorgaans hebben we een minister-president waar we tenminste iets van weten waar die voor staat. Nu is het een oude spion die daar opeens neergezet wordt. Nou, anyways. Dus hoe kunnen ze er nou mee wegkomen? Nou, het antwoord zit hem in, als je meedoet op hoog niveau met wat de griezels, wat hun plan is, en als je dat gewoon uitvoert voor ze, dan kom je eigenlijk overal mee weg. Met iedere leugen. Daarom zie je Rutte, die wordt maar van de ene positie naar de andere positie. Het carrière gaat maar omhoog, want die liegt alles aan elkaar. Nu, zijn eerste statement is meteen inderdaad het begin van de Derde Wereldoorlog aankondigen. Omdat, ja, Oekraïne kan niet wachten de dag dat Oekraïne zich bij de NAVO toevoegt. En dat is natuurlijk gewoon het begin van de Derde Wereldoorlog. Als we daar zitten we natuurlijk al in, eigenlijk in mijn optiek sinds Kiona. Maar het is nu zo overduidelijk het spel hoe het gespeeld wordt. Maar hoe komen ze er nou altijd mee weg met die leugens, met alles. Omdat op dat niveau word je beschermd, hè, op het Rutte-niveau. Want dat is helemaal niet het hoogste niveau. Maar hij is een fantastische psychopathische uitvoerder van de plannen. Maar de mensen die de plannen daadwerkelijk maken, die zitten op een heel ander niveau. Heel ander financieel niveau. En die hebben een KMA-kaart. Maar het schijnt ook een chip te zijn die ze hebben. Het is al geïmplanteerd. Het is een Kiss My Ass chip. Dus met andere woorden, met alles wat ze aandoen, als ze een keer gepakt worden door de politie of wat dan ook, ze komen overal mee weg. En van wie hebben we dat? Nou, dat hebben we van een klokkenluider. Die heet Aaron Russo. Aaron Russo was een grote Hollywood filmproducent. Die heeft zijn grootste film was volgens mij Trading Places met Eddie Murphy. Hij is al een jaartje of 15 of 20 overleden. Maar hij ging omdat hij een hele grote succesvolle Hollywood producer was. Hij had een relatie met die afgrijzelijke Bette Midler. En toen ging hij de politiek in. En dat werd een beetje gevaarlijk. Want hij was gewoon te slim, Aaron Russo. Dus die is toen benaderd door een Rockefeller familielid. Nick Rockefeller. Die staat een beetje in de schaduw. Maar je kan hem wel googlen. En dan zie je hem alleen maar in China deals maken. En Amerika verkopen. En natuurlijk de belangen van de familie om te vertegenwoordigen. Maar de Rockefellers die zitten natuurlijk op de achtergrond. Echt op het hoogste niveau. Maar Nick Rockefeller die probeerde hem erbij te halen. Dus met andere woorden, ga niet de politiek in. Voeg je bij ons. We zetten je in de Council of Foreign Relations. Was hem beloofd. Wat zeg maar de buitenlandpolitiek van Amerika bepaalt. Dat doet helemaal niet het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is Council of Foreign Relations. Dus Aaron Russo werd een soort van ingezogen door die mensen. En een van de dingen, maar hij weigerde gewoon principieel. Want hij wist hoe het spel werkte en hij begon het te vertellen aan mensen. Nou, dat vinden de Rockefellers niet leuk. Dat vinden mensen op dat niveau niet leuk. Dus die probeerden Aaron Russo erbij te halen. En in een interview met, jawel, Alex Jones, heeft hij al die jaren geleden verteld wat er dus allemaal speelde tussen hem en Nick Rockefeller. Want ze werden vrienden. En maar die Nick Rockefeller probeerde hem er dus bij te houden. En hij vertelt hier heel duidelijk waarom ze er altijd mee wegkomen. Want zo probeerden ze hem ook te verleiden. Van jij krijgt dan ook zo'n kiss my ass card.
I was a guy who was very successful in the movie business. And I saw the truth of what was happening. I tried to express it to the people. And rather than having me express it to the people, they wanted me to join their side because I was a mover and a shaker. And rather than me opposing them, to join them. It was real simple. And he tried to recruit me into that situation, and I didn't go for it.
Did he get angry when you didn't go for it?
No. And, it was like, I remember one time he said to me, you join us, so you have an ID card, Aaron, you have a chip, and your chip will say KMA on it. And I said, what does KMA mean? He said, it means kiss my ass. And anybody stops you, a cop or whatever, and you show them your card or your chip, and they'll know to leave you alone, because you're one of us.
You're one of us. Dus daar kom je overal mee weg. En dit artikel in de Telegraaf van 23 september is zo grappig. Want dit is zo'n voorbeeld van een familie die ook zo'n kiss my ass kaart heeft. En dat is de Walton familie. En de Walton familie is de oude patriarch. Die is de oprichter van Walmart. Wat een soort van groot warenhuis, supermarkten, alles gigantisch. En het was altijd de rijkste man in Amerika en dat soort dingen. En die had twee dochters en die hebben al het geld gekregen. En een van die dochters is Alice Walton. En zij is nu de rijkste vrouw ter wereld weer, gewoon vanwege die aandelen. En voor de rest zit ze gewoon, ze weet niet wat ze moet doen met haar leven. Maar het is een heel artikel. Eerst natuurlijk hoe rijk ze is, dat ze nu de rijkste geworden is, omdat François Bettencourt, die was daarvoor, die de L'Oréal erfgename, die was daarvoor de rijkste, maar nu door de stockmarket is zij weer nummer 1 geworden. Maar dus eerst wordt verteld wat fantastisch werk ze doet in dat artikel. Met philanthropy en wat ze geeft aan doelen en 5 miljard hier, 5 miljard daar, is natuurlijk niks. Dat is voor ons een kwartje, zeg maar, wat ze weggeeft. Maar nu komt het verleden van Alice Walton. En dit is zo overduidelijk en lachwekkend. Dat wij gewoon zo klein gehouden worden. En wij, zoals George Carlin, de comedian, ooit zei, it's a club and we're not in it. Wij worden zo anders behandeld dan deze mensen. Want dit is gewoon een enorme alcoholist, die Alice Walton. En er staat hier verkeersovertredingen. En denk aan de Kiss My Ass card. Het verleden van Alice is zeer problematisch. Ze heeft de geschiedenis van rijden onder invloed en het veroorzaken van ongelukken. In 1998 werd ze aangehouden nadat ze haar auto totaal los had gereden in de buurt van haar huis. Ze brak haar neus en bij de crash raakte ze een gasmeter en een telefoonkastje. Tijdens de rechtszaak getuigde ze dat ze wat drankjes op had, maar niet dronken was. En ze weigerde de boete van $650 te betalen en besloot de aanklacht aan te vechten. En ze heeft dat natuurlijk gewonnen, want ze wilde ook geen blaastest doen ter plekke. Dus dit was 1998. Maar dan ga je terug naar 1983. In 1983 verloor de erfgename de controle over een gehuurde jeep tijdens de Amerikaanse feestdag Thanksgiving en reed de auto in de prak. Ze brak haar been op meerdere plaatsen en had meer dan 20 operaties nodig. Nou, en dan kan ik deze bovenste zin wederom niet lezen. En toen kwam er nog een, dat ze destijds werd zij ook werd zij echt helemaal dronken aangetroffen. De agent die haar had gearresteerd, Jeffrey Davis, kon niet in de rechtbank getuigen omdat hij met verlof was. De reden daarvan is onbekend, al is de Arkansas Democrat Gazette in 2013. Omdat Davis geen verklaring kon afleggen, kon aanklager John Forrest geen aanklacht indienen tegen de erfgename. Walton's advocaat D. Kelly verklaarde destijds tegen de Gazette: mevrouw Walton is blij dat de zaak volledig en correct is afgehandeld zonder dat er een aanklacht is ingediend. Nou, denk je dat als wij zo'n ongeluk veroorzaken en overduidelijk dat ze dronken is, dat er niemand komt opdagen van de politie en dat je daar dus gewoon mee wegkomt? Nee, daar is achter de schermen de Kiss My Ass card is laten zien en is ze ermee weggekomen. Maar dan gaat het nog één stap verder. Een van de meest mysterieuze incidenten blijft echter een ongeluk waarover in de media weinig bekend is. Ook de Kiss My Ass card. De media die negeert dat gewoon. En dit is de rijkste vrouw van Amerika. In 1989 reed Walton een 50-jarige vrouw aan met haar auto in Springdale, Utah. Olita Harden overleed aan haar verwondingen. Dus ze vermoordt gewoon met de auto een vrouw. En wat gebeurt er? Volgens politierapporten was Walton niet schuldig, aldus de Gazette. Het slachtoffer dat voor haar Porsche terechtkwam was moeder van 2 kinderen. De familie van Harden heeft nooit publiekelijk gesproken over haar dood. Hoe kom je nou als normaal mens weg met al dit soort dingen? Eerst komt er niemand opdagen terwijl je laddertje zat gearresteerd bent. Niemand van de politie komt opdagen. Ja, dat is met verlof. Alsof het dan niet anders, of het niet even uitgesteld kan worden. Nee, achter de schermen. Je hebt de Kiss My Ass card. Dan wordt er natuurlijk wat druk gezet of iemand wordt afbetaald of wat dan ook. Maar er wordt duidelijk gemaakt, vervolg deze vrouw niet. Je komt er mee weg. En zeker als je dan iemand doodrijdt. En met deze historie. Met alcoholisme en alcoholarrestaties. En dat die familie nooit publiekelijk gesproken heeft over die dood. Weet je dat er zo'n druk achter de schermen op die familie is. Ze zijn zo onder druk gezet. En natuurlijk ook omgekocht. Dat je zult er nooit wat van horen. Deze mensen komen weg met alles. En dit zijn de mensen in de farmaceutische industrie natuurlijk. Dit zijn alle mensen die echt aan de touwtjes trekken. Dit zijn de uitvoerders van de plannen van de griezels. Die zo tegen de mensheid en ingaan. En die ons zoveel schade aanrichten. Maar als je wil weten wat de Kismaaierskat... Dit is de echte verklaring van waarom ze er altijd mee wegkomen. En waarom ze daar staan te lachen met z'n allen. Waarom ze denken dat ze ook geen antwoorden hoeven te geven. Ze hoeven geen antwoorden te geven op hele belangrijke vragen. Want ze denken van, ik voer het gewoon uit. En iedereen die de vraag stelt... Nou, die maken we belachelijk. Daar gebruiken we de media voor. Die vernietigen we. En die maken we belachelijk. En we verwachten eigenlijk helemaal geen moeilijke vragen meer. Want die moeilijke vragen, die mogen niet gesteld worden. En we hebben er ook geen antwoord op. En we willen er ook geen antwoord op geven. We zullen er ook geen antwoord op. En nog belangrijker, we hoeven er geen antwoord op te geven. Want wij hebben ook een Kiss My Ass kaart of mandaat. Of we weten, we komen er wel mee weg met onze leugens. En zo was er een voorval deze week, waar iemand daadwerkelijk een keer op een hoge positie een vraag gesteld kreeg die ertoe doet. Die ertoe doet. En dat is namelijk waar we het natuurlijk over gehad hebben deze afgelopen weken. The Pact of the Future. The Pact of the Future is natuurlijk iets wat gepasseerd is in New York vorige week. Nederland heeft het ondertekend. Het is eigenlijk een versnelde invoering van Agenda 2030. Moet allemaal sneller, moet allemaal meer. Dit is niet langs de Tweede Kamer gegaan. Dit heeft onze fantastische premier Schoof. Die heeft het gewoon ondertekend, toegezegd en we gaan daarin mee. Maar het rare is, dat doen ze dus allemaal schimmig. Dus iedereen zit zich een beetje... We worden dom gehouden om een beetje te kijken naar die clowns met die hoedjes op. Bij Prinsjesdag. En dan die debatten daarna alsof het ertoe doet allemaal. Maar het gaat natuurlijk om dat soort essentiële dingen, belangrijke dingen, de Pact of the Future. En er is niemand in de mainstream media die vragen stelt over die Pact of the Future. Sterker nog, in de Tweede Kamer kwam de FVD, die kwam met een motie van we moeten daarover praten. En we moeten hier, wat is dit allemaal, die Pact of the Future? Niemand, zelfs de PVV, stemde tegen. Iedereen stemde tegen. PVV kon dat niet schelen. Dus uiteindelijk is het weer gestorven. En de Pact of the Future gaat gewoon door. Dus het plan gaat gewoon op de achtergrond door. En doordat de media daar geen aandacht naar besteden en geen vragen gesteld worden, echte goede vragen, denken ze gewoon, oh, zijn we weer mee weggekomen. En we hoeven ook helemaal de Tweede Kamer. We hebben die nodig, die dombo's, die gaan er toch niet in mee. En zo'n FVD, irritante gasten. Maar we maken ze wel zwart in de media en dat soort dingen. Want die stellen nog eens essentiële vragen. Maar nou was er iemand in de mainstream media. En dat is Jonathan Crispijn. En die stelde wel de vraag aan onze fantastische premier, mijn goede vriend, minister Schoof.
Ja, deze week werd de Pact of the Future ondersteund door Nederland. Waarom?
Nou, omdat het een belangrijke... Ik ben bijna verbaasd over de vraag, zeg.
Ja, we stellen andere vragen, hè? We stellen andere vragen.
Dat is echt...
Ja, maar waarom steunt Nederland de Pact of the Future?
Omdat er daar allerlei hele belangrijke dingen in staan, juist voor de toekomst. Of het nou gaat over klimaat, of het gaat over cyber, of het nu gaat over... we zouden het in Nederland, denk ik, bestaanszekerheid noemen. Of je zou kunnen zeggen duurzaamheid. En dat is, denk ik, belangrijk. Nederland heeft zich er ook heel erg voor ingezet. Ook nog zat er nog onderdeel in. Ik dacht dat het heette Future Generations.
Hij is helemaal niet voorbereid. Hij had dit helemaal niet verwacht. Want hij krijgt altijd van de NOS en dat soort dingen. Dan krijgt hij altijd heel makkelijk vragen. Maar niet van Jonathan. En Jonathan is hier. Jonathan. Hoe is het met je, jongen?
Dag Robert. Leuk dat je me uitgenodigd hebt.
Ja, en ik noem je Jonathan omdat je me net vertelt dat je moeder jou zo noemt.
Ja, mijn moeder noemt me altijd Jonathan, Colombiaanse vrouw. En ik heb een Joodse vader, dus...
Oké, maar dan ben je overigens geen Joodse, hè? Officieel.
Nee, officieel niet. Je bent dan een vader-Jood, noemen ze dat dan.
En wat het?
Zo noemen ze dat dan. Een vader-Jood.
Een vader-Jood. Oh, ik dacht, je zei paarden-Jood, maar dat is iets anders. Maar een vader-Jood. Een vader-Jood. Nee, het is alleen aan de moederskant, hè?
Alleen aan de moederskant.
Ja. Hey, en Jonathan, dit was heel goed van je dat je dit deed. Maar wat was hij verbaasd, hè, dat je zo'n vraag stelt?
Ja, je merkt ook dat ik daar continu sta met... ja, de totale verbazing. Want iedereen gaat ja, in op de waan van de dag. Weet je wel, asielcrisiswet of niet. Of noodwet of niet. Of ja, komen er minder zonnepanelen, weet je wel. Al dat soort vragen. Maar dan ben je de enige die daar staat. En dan stel je een vraag en dan beland je zo buiten de kaders van wat je normaal gesproken kan doen. Ja, en dan krijg je zo'n reactie van Dick Schoof van, hè, maar wat dan? Weet je, hoe kan dat nou? Hé, weet je, de persvoorlichter, waarom heb je niet gewaarschuwd dat hij er staat? Weet je, dat soort reacties krijg je dan op een gegeven moment.
Maar ook verbaasd dat jij al hebt gehoord van de Pact of the Future. Want ik denk, vraag jouw collega's van de NOS Journaal, ik denk dat ze nog nooit van gehoord hebben.
Nee, die hebben er nog nooit van gehoord. Nee. Ik sta elke dag in de gang hè, voor Ongehoord Nederland. En dan zie je gewoon dat ja, niemand anders die vragen stelt. Letterlijk niemand heeft het over de Pact of the Future gehad. Helemaal niemand.
En hoe kan het dat jij bewust hiervan bent? Nou, je volgt ongetwijfeld alternatieve kanalen en nieuwsberichtgeving en dat soort dingen. En je weet waar je op moet letten wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dit is natuurlijk iets wat speelt gewoon helemaal buiten de vaderlandse, voor zover we nog Nederland zijn binnen de EU en dat soort dingen. Maar dat is een ander ding. Maar het valt daar helemaal buiten. Maar het is wel essentieel voor onze toekomst. En dit is waar de discussie over zou moeten gaan. Maar waar haal jij dat vandaan dan?
Nou ja, ik kijk natuurlijk ook jouw show. Ik kijk Black Box. Ik lees de andere krant. Weet je. Ik lees Gezond Verstand. Weet je. Allerlei kanalen die... Ik lees allerlei kanalen. En ja, ik denk dat ik de enige ben volgens mij in de Tweede Kamer die überhaupt andere nieuwsbronnen gaat bekijken in plaats van het NRC of de Volkskrant. Want ja, daar lees je alleen maar al de kleine dingen die binnen de marges vallen, weet je wel.
Ja, en wat wij moeten accepteren dat het enige echte nieuws is. Terwijl als je gewoon loskijkt van whatever, alternative media, mainstream alternative media of de normale media. Dit is gewoon een feit. Dit is gewoon een heel belangrijk document. Wat ze met z'n allen hebben afgestemd met elkaar. Buiten ieder nationaal belang of zelfs een discussie in een Tweede Kamer. Het is niet te geloven.
Het gaat over de digitale infrastructuur. Dat hebben ze over een wereldwijd idee. Nou, je zou bijna kunnen zeggen een new world order bijna. Hè? Want ja, wij als Nederland gaan natuurlijk over onze eigen burgers, weet je wel. Dat we onze eigen ID-kaart hebben. Soevereiniteit is belangrijk. Maar we zijn al zo ver heen, joh. Ja. We zijn al lang op het globalistische level aan de gang, weet je. Het is bijna een verloren race, lijkt het soms wel, weet je.
Ja, weet je nog toen het bijna... conspiracy theory, new world order. Ach, wappie is dit en dat soort dingen. Maar het staat zelfs in dat document, hè, dat dit gewoon aan de basis legt voor een nieuwe wereldorde. Het staat in dat document zelf ook, die pact.
Ja, het is ongelooflijk. En natuurlijk heb je allemaal van die Bijbelse profeties en zo, zoals Mark of the Beast, maar... Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat we daar wel een beetje heen gaan, hè, eigenlijk. Hè? Ik doe wel eens de volgende stap, een chip in je hand. Ja, daar gaat het ook gewoon heen, ja.
Eindspel. Dat is het eindspel voor, zeg maar, de natuurlijke mensen. Dat is mens 2.0, wat ze aan het creëren zijn. Maar dit is zo'n schoof, die is zo verbaasd. Maar dan zie je ook daadwerkelijk dat hij, tenzij je echt de antwoorden voor hem van tevoren schrijft. Hij kan niet, weet je, hij haalt alles door elkaar. Hoe heet dat ook alweer? En er is niks spontaans aan. Komt niks vanuit zijn hart. Het is gewoon echt een kille, keiharde uitvoerder van de plannen. Dat is overduidelijk, vind ik, aan dit clipje van jou.
Ja, kijk, hij voert gewoon uit. En hij is ook helemaal niet voorbereid op zo'n vraag. Want hij gaat ervan uit dat de mainstream media dat natuurlijk niet gaat bevragen. Kijk, wij van Ongehoord Nederland hebben het afgelopen half jaar wel wat dingen meegemaakt. Waardoor wat anders in de wedstrijd zijn gaan staan nu. En nu stellen we weer wel die echte vragen. En ik spreek namens mezelf. Ik zit hier op persoonlijke titel, niet namens Ongehoord Nederland. Maar ja, hoe Ongehoord Nederland de afgelopen tijd... Ja, sommige mensen hebben het meegekregen natuurlijk. Er is een en ander gebeurd. Bijvoorbeeld Arnold Karskens is uit zijn functie gezet. Of in ieder geval op non-actief gezet. En ja, dat heeft te maken... En daarom hebben we het ook, misschien mag ik dat dan zeggen, het goed gemaakt met jou. Want 2 jaar geleden vroeg jij om beelden.
Laten we dat zo even bespreken. Want dat is ook heel interessant en leuk. En dan kan jij vertellen wat er bij jullie veranderd is. Ik hoop... Dit is wat je hoopt, zo'n vraag over Pact of the Future. Kijk, de media heeft als taak natuurlijk om mensen te informeren. En dit zijn echt zulke belangrijke dingen. En het wordt altijd buiten de informatievoorziening van mensen gehouden. En zo hou je mensen onwetend en maak je ze ook steeds dommer en ook steeds volgzamer natuurlijk. Omdat ze niet weten wat er echt aan de gang is. En ik vind het heel goed dat jij dat zo doet. Denk je dat hij jou nu de volgende keer dat hij toch eerder wegloopt? Of wat denk je?
Ja, dat merk je wel altijd als je zo'n vraag stelt. Kijk, dit was de eerste keer dat ik Dick Schoof ook echt één op één kon aanspreken. Normaal gesproken staat hij tussen andere journalisten en dan mag je er net tussendoor komen. Maar je merkt wel dat zodra ik begin te praten, want hij weet waarvan ik ben, dat hij dan al heel snel even wegloopt. En dat ging ook bijvoorbeeld over de NAVO, weet je wel, dat we in één keer lange afstandswapens daarheen zouden sturen. Ja, daar wil je dan een vraag over stellen van, hey, Poetin heeft gezegd dat we dan een derde wereldoorlog hebben. Nou, lijkt me een relevante vraag. Waarom zou je het conflict gaan escaleren? Maar zodra je die richting opgaat, dat is zo buiten de kaders van wat zij gewend zijn aan vragen, dat ze dan ook gewoon meteen afkappen, weglopen en er eigenlijk helemaal geen zin in hebben eigenlijk stiekem.
Ja, mensen hebben mij vaak gevraagd, omdat ik zeg altijd, ik ken de media beter dan de media zichzelf kennen. Maar ik heb natuurlijk heel lang in die media gewerkt op zoveel verschillende functies van wat sommige dingen niet eens weten. Dat ik in hoog management en bestuurlijke functies bij RTL zelfs gezeten heb. En dat, ik heb het allemaal van dichtbij kunnen zien. En ook de nieuwsredactie. Ik heb het allemaal gezien. Maar mensen vragen me wel eens aan mij van, dat je daar niet over mag praten. Over sommige onderwerpen. Waar ik natuurlijk altijd scheid aan had. Maar in de eerste fase van mijn carrière deed ik natuurlijk wel wat andere dingen. Maar ik heb altijd uitgesproken tegen climate change en dat soort dingen. Maar wat is dat dan bij die mensen? Is dat dan echt, wordt dat van bovenaf? Wordt dat gezegd van, daar mag je het niet over hebben. Dat soort vragen mag je niet stellen. Ik zeg, ja, dat gebeurt soms. Hè, dat gebeurt soms. Maar het meeste is dat mensen gewoon voelen dat er is een cultuur van don't go there. Vraag dat niet. En ik denk dat dat gewoon nog steeds zo is. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, wat ik denk is dat op de redactie zelf is er een soort inderdaad een cultuurtje ontstaan dat je dat niet vraagt. Maar ik denk dat er bovenin altijd bepaalde krachten zijn die invloed uitoefenen op de persoon die er uiteindelijk over gaat. Een bepaalde stroming, een bepaalde kracht, hoe je het ook wil noemen. Maar die je probeert te manoeuvreren naar het acceptabele, hè, binnen de kaders. En dan, ja, en dat druppelt natuurlijk door naar de mensen die dan op de redactie werken, weet je wel. En zo is het einde
dus vrijheid. Dat is gewoon een cultuur. En het is gewoon een cultuur, omdat de kaders worden ergens gezet en je probeert het een beetje te rekken. Maar de cultuur blijft gewoon, je voelt het gewoon. Ik denk dat heel veel mensen dat zelf op hun eigen werk ook voelen. En je weet het, en media is nog meer zo. Als ik kijk naar mensen met buiten de media werken, die voelen ook, ja nee, zo moet het gewoon gaan. En het kan niet anders, we moeten dit uitspreken zo. En je voelt het gewoon ergens. En ik vind dat Margreet Spijkers het laatst goed zei, van WNL. Ja. Dat met Maxima in de WEF. We kunnen het fragment even terughalen. Daar komt ie.
Staten van programma's gemerkt dat je bepaalde vragen niet mocht stellen omdat die nadelig waren voor, ik noem maar wat, de VVD of het CDA?
Dat is wel eens gebeurd, maar zit je op dat niveau, gaat dat niet. Het gaat door een ander niveau. Het is het negeren van onderwerpen die sommigen niet wel gevallig zijn.
Zoals?
Voorbeeldje. Als Maxima bij het World Economic Forum het heeft over de digitale euro, dan is dat taboe om daar een vraag over te stellen. Terwijl daar zit, ja, het is een lobbyclub en daar zitten heel veel complottheorieën rond World Economic Forum, maar zij zit daar wel iets te vertellen waar mensen ongemakkelijk of ongerust over worden. Mm-hmm. Daar ga je dan niet een vraag over stellen in een talkshow, dat is taboe. En dan zie je vervolgens op Prinsjesdag dat Prinses Beatrix, Ed Nijpels en Loek Hermans gezamenlijk gezamenlijk de koetjes bekijken. Dan denk je, oh natuurlijk, ze zitten gewoon zo dicht op die macht. Ja. Dat je dus zo'n vraag over Maxima niet stelt.
Niet stelt of niet mag stellen?
Nou, niet mag, nee, het mag geen onderwerp zijn.
Het wordt actief weggehouden als onderwerp.
Toen ik dat zei van, ja, maar dit is
door Bert.
Ja. Terwijl later was het ministerie, ging ook muiten van, nou, Maxima is, die gaat er wel erg ver in. Mm-hmm. En dit was verboden en ik kreeg zelfs rollende ogen van, jij met je WEF. Alsof je een of andere complotdenker bent.
Ja. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Dus dit geeft ook weer aan. Het is een soort fractuur. Je voelt het. Je voelt het. Het komt ergens vandaan. En soms wordt het direct gezegd. Maar je voelt het al. De sfeer is al gelegd van tevoren.
Toch? Ja, het is... Ja, het gebeurt heel simultaan. Hè. Het is heel erg lastig om het aan te stippen van... En zo gaat het. Maar je voelt het gewoon. En dat is zo... Ja. Dat was ook zo lastig uit te leggen aan andere mensen, weet je wel. Want mensen, ja, als je het niet voelt, ja, dan kan je niet discussiëren of wat dan ook, weet je wel. Ja. Het is echt een gevoel en je kan het ook onderbouwen met bepaalde feiten. Dat je op een gegeven moment merkt van, oh, ik zie een patroon. Hé, daar gebeurt het. Ja, dan is een gevoel op een gegeven moment ook wel een feit bijna, toch?
Ja, dat is ook zo. Hey, laten we het even hebben over WNL. Want, dames en heren, personen met of zonder penissen en vagina's. Of en. Ik ben de afgelopen... Wij zijn hier bij de Jensen Show de afgelopen week gestalkt. Door Jonathan. Wij zijn gestalkt, als het ware. We hadden echt een stalker. We wilden bijna de politie bellen. Want we kregen allemaal e-mails, belletjes van Jonathan. En wat is er namelijk gebeurd? Ik ga heel even uitleggen vanuit mijn positie wat er gebeurd is. En dan kan jij daar zo op reageren. En vertellen wat er veranderd is. Inmiddels bij Ongehoord Nederland. Ja. Ik had, toen ik die talkshow deed op RTL 5, de niet-linkse talkshow, het is geen rechtse talkshow, maar het was tenminste niet links. Dus ik liet andere mensen aan het woord die normaal gesproken niet aan het woord kwamen. Toen, je moet gasten vinden en het zijn er niet veel in Nederland. Maar toen kwam iemand opeens met van, ja, Arnold Karskens. Wist ik niet heel veel vanaf, een beetje wel. Maar iedereen, de redactie, ja, die is wel heel heftig, heel pittig. En die gaat het NOS-journaal aanklagen. Vanwege misinformatie of weet ik wat allemaal. Ik zeg, nou, dat vind ik wel een leuke insteek. Als iemand dat eens doet. Want ja, het NOS-journaal verspreidt heel veel misinformatie. Waarom kunnen zij daar niet op aangepakt worden? Dus, oké, Arnold Karskens. Ja, dat wordt een hele gave show. High energy. Want die man is heel heftig allemaal. Oké. Nou, Arnold Karskens komt op. Nou, op zich leuk. Dus begint te praten. Hij neemt een heel dossier mee. Je gaat het 8-uur-journaal aanklagen. En weet ik wat allemaal. Maar als gast was Arnold niet erg goed. Want hij kwam niet goed uit zijn woorden. Hij sliste een beetje. Het was allemaal een beetje... Het was niet zo goed of zo. En hij kon niet goed uitleggen wat hij nou precies ging doen met het 8-uur-journaal. Maar ik ondersteunde wel de spirit van... Oké, geef die gasten wat terug, weet je wel, dat ze dat horen. Dan was die wel fanatiek. En nou dacht ik, oké, dit is iemand die niet in die establishment zit en die gaat het aanvallen. Prachtig, prima. Dat is hoe we zoveel mogelijk vrijheid kunnen bewaren in de wereld en voor onszelf. En zeker als je journalistiek werk doet, dan is dat heel belangrijk. En dus, oké, prima, goed, één keer gast geweest. En toen kwam hij opeens met, we gaan een omroep beginnen. Bij de publieke omroep. Dus toen gingen bij mij natuurlijk alle alarmbellen af. Want kijk, als je echt een vrijheidsstrijder bent, als je echt onafhankelijk bent, je gaat de NOS aanklagen, dan ga je niet in dat bolwerk zelf zitten. Want ik ken de media beter dan de media zelf kennen. Ik ken de hele organisatie, ik ken alles. Als je daar binnen gaat zitten, staat er meteen een muur omheen. Dat wist ik gewoon. Dus ik vond dat teleurstellend. Wat maakte mij het allemaal uit? Maar weet je, de man viel wat mij betreft toen al door de mand. Het tweede wat ik weet, dit weet ik ook. Ik ken al die mensen die zenderbaasjes worden. En ze stellen niks voor. Maar op een gegeven moment zitten ze op zo'n stoel. Dan hebben ze het bereikt. En weet je, dan denken ze allemaal dat ze Rupert Murdoch zijn. Dan denken ze allemaal dat ze een grote mediamagnaat zijn. En dat is zelfs op programmadirecteurtjes van klote commerciële zenders. Die gaan daar zitten en die voelen zich opeens oppermachtig. En ze gaan zich gedragen als complete, psychopathische, op machtsbelust zijnde idioten. En dat gebeurt altijd. Altijd. En dat heb ik ook gezien bij Bert Huisjes. Want voordat ik bij RTL 5 die talkshow pitchte, heb ik dat bij WNL. Dus ik heb hem gewoon een keer opgebeld. Hij belde binnen een minuut terug. Heel enthousiast. Hij wilde alles doen. En uiteindelijk kwamen we heel ver. Twee keer met Suzanne Kunzeler gesproken. Die is zenderbaas van NPO 3. En toen was het op een gegeven moment zover. Toen moesten we erom gaan. En Bert had een meeting dan. En die belde me een paar dagen niet terug. Ja, ze zien er toch vanaf. En toen heeft Suzanne Kunzeler mij een mail gestuurd. Van, ik zie heel veel potentie. Maar een van de taken van de publieke omroep is om nieuw talent te tonen. Of te etaleren. En daarom zie ik er toch vanaf. Ondanks het feit dat ik er heel veel potentie en succes inzien. En ik moest daar zo om lachen. Want je ziet alleen maar van... Jeroen Pauw zit er nog steeds bij die NPO. Dus dat slaat nergens op. Ik ben er later achtergekomen dat vieze Frans Klein gezegd heeft... Nee, dat gaan we nooit doen. Dit was toen de baas van de NPO. En dus dan zie je ook dat het daar dan weer afgekapt wordt. En ik ben natuurlijk veel te gevaarlijk. En Suzanne Kunstler komt met zijn belachelijke uitleg. Ik zie de potentie. Het is heel goed. Het is er ook niet. Het is uniek. Dat zei ze letterlijk in de e-mail. Ik heb het vaak hier laten zien. Maar ik ga het toch niet doen. En dat is zo tegenstrijdig. Weet je, want als ze potentie ziet, het is er niet, dan ga je het juist wel doen. Maar toen ben ik met Bert Huisjes, die heb ik een paar keer gesproken. En maar die vertelde me ook gewoon echt wel direct van... ja, ik zit ook nu op het plus. Ja, ik ga ook eigenlijk inderdaad maar mee. Dat vond ik hem wel goed van hem, dat hij dat gewoon toegaf. Maar je ziet ook aan zo'n man natuurlijk... dat hij, weet je, het zit lekker op die stoel. Je denkt dat je wat bent. En ik heb dat ook gezien bij Arnold Karskens. En waar het de essentie om ging... is dat hij begon die omroep... en ik wilde er helemaal niks mee te maken hebben. Want sowieso wilde ik niet samenwerken. Ik wilde dat iedereen graag hun eigen ding doet. Dus, maar hij bleef me stalken nog erger... jij, Jonathan. Echt nog erger dan jij. Hij bleef me stalken. En ook die slissende slimiel van de Joost Niemuller die er toen bij was. En ze bleven me maar stalken. Dus ik heb een keer in een kroeg in Amsterdam heb ik even wat met ze gedronken. En toen, ik zag al, ja, ik kan hier helemaal niks mee. Maar ze smeekten me echt om hier in de Jensen Show, want ze waren nog 20.000 leden tekort of zo. Want het was die moesten ze nog hebben om die status te bereiken. En ze smeekten me om een oproep te doen in de show. En dat ik het support en dat soort dingen. En het ding was, het ging zo tegen mijn gevoel in. En doorgaans doe ik het dan niet. En in dit ik heb geen spijt, maar het is zwak van me. Ik heb door die enorme druk heb ik toch een oproep gedaan. Om, weet je, heb ik gezegd, ja, die jongens gaan het doen en bla bla bla. Oké, ja, word lid hier en weet ik veel wat allemaal. Nou, toen hebben ze het gered. Nou, toen begonnen ze eenmaal en toen wist ik, maar ik wist namelijk al van je kan binnen de publieke omroep kan je niks veranderen. Want je gaat je aanpassen en ik zag die aanpassing al heel snel. En natuurlijk die combinatie met ja, zo'n Arnold Karskens die nooit meer dan minimum jeugdloon verdiend heeft in zijn leven. Die krijgt opeens meer dan een ton en die voelt zich de baas. En het is allemaal, dat gaat natuurlijk helemaal fout. Dat was voor mij zo duidelijk. Jens Babba zag het al gebeuren. Nou, toen kregen wij constant verzoek. Kunnen wij dit fragment uit jouw show gebruiken? Oké, help ze maar weer. Kunnen we dit fragment uit jouw show gebruiken? Ja, oké. Na fragment nummer 6 dacht ik eigenlijk van... Weet je, ik steun helemaal... Ik vind helemaal niet goed wat ze doen. En ik geef die fragmenten maar gratis. Terwijl jij weet ook, Jonathan, als je een fragment van iemand... gebruikt, dan moet je daar flink voor betalen. Soms wel 1500, 2000 euro per fragment. En zeker. Ik doe dit helemaal onafhankelijk. Ik doe dat met mijn mensen, die houden ons in de lucht. Onze kijkers en luisteraars met donaties. Dus ik zeg op een gegeven moment zeg ik tegen iemand, zeg nu maar eens tegen die Karskens dat die een donatie misschien een keer moet doen. 500 euro of zo. Kwam er zo'n arrogante e-mail terug van nee, ik doe het niet. Nee, dat doen wij niet. Dit is hele goede promotie voor jullie. Terwijl ik heb die gast helemaal niet nodig. Wat hier is het. Helaas gaat niet. Zie het als gratis reclame buiten de bubbel. We nemen het fragment van 30 seconden. En toen heb ik gedicteerd. Ik zit hier nu met Robert en die zegt fuck you. De VARA had zelf de respons gegeven. Namelijk. Maar geen toestemming heb ik toegegeven. Maar... Ik vond het allemaal zo ondankbaar, omdat hij me gesmeekt heeft om te helpen. En dit is de enige manier voor ons om te overleven. En het is heel normaal om 1500 euro te vragen voor een fragment als dat. Ik vraag om één donatie van 500 euro. Maar meneer doet het niet, want het is goede promotie op zijn belachelijke, wat ik toen dat tijd vond, platform wat ik helemaal niet nodig heb. Dus toen ben ik een keer losgegaan, een uitzending erover, een gedeelte van de uitzending daarover. En... toen is er bij jullie veel gebeurd. Daar moet je zo even wat over vertellen. Dan ben ik klaar met mijn monoloog. Maar dan heb ik de achtergrond goed uitgelegd. En ik sta er nog steeds achter. Want ik vind, weet je wel, ja, als ik jou help... waarom zou ik dan blijven helpen... terwijl ik hier iedere maand de boel in de lucht probeer te houden... en jou gratis content moet geven. Omdat het een goede promotie is wat totaal niet waar is. En maar toen is het ook veel bij jullie gebeurd. En toen heb jij ons benaderd dat er veel bij jullie veranderd is. En jullie, een aantal van jullie het heel vervelend hebben gevonden. Dat gedrag van hem. En jullie hebben inmiddels 500 euro donatie gedaan namens Ongehoord Nederland. Maar dat is eigenlijk gewoon natuurlijk... natuurlijk ook gewoon voor het fragment en dat soort dingen. Maar het is gewoon een donatie. En ik wil jullie daarvoor bedanken. En nu kan jij vertellen wat er bij jullie veranderd is. En wat je van mijn verhaal vond. Jonathan, the floor is yours.
Nou, Robert, sowieso vond ik dat we het echt goed moesten maken met jou. Kijk, ik zit hier wel op persoonlijke titel, ik spreek niet namens bestuur. Maar op een gegeven moment was het zo dat vorige week was er een idee om jou uit te nodigen voor een interview voor iets. En toen zei ik, jongens, volgens mij is dat geen goed idee. Want ten eerste, Jensen doet geen interviews. En ten tweede... we hebben nog wat goed te maken met hem. Dus het zou heel raar zijn om hem nu weer te vragen om te helpen. En toen zeiden ze, oh, wat dan? Weet je, er waren een paar nieuwe mensen die niet hadden meegekregen, weet je wel. En ik zei, nou, wat je net vertelde, over die €500. Weet je, dat moet gewoon goed gemaakt worden. En omdat we nu een nieuw bestuur hebben, en die hadden zoiets van, oh, ja, is dat zo gegaan, joh? Ja, eigenlijk moet dat wel gebeuren. Toen heb ik erop aangedrongen. En ja, tot mijn verrassing hebben we het ook gedaan in die zin. Dus ik ben ook heel blij dat we jou ook weer gewoon daarmee hebben geholpen in die zin. Van ja, dat hebben we gewoon goed gemaakt. We hadden gewoon in alle redelijkheid iets goed te maken. En ja, heel veel mensen weten natuurlijk niet wat daar is gebeurd. En nogmaals, ik zit hier op persoonlijke titel, maar er was een
droom. Ja, dat weten we niet. Je zit op persoonlijke titel. Gewoon praat, kom.
Ja. Dit zijn de NPO-kaders.
Dit zijn de kaders weer, natuurlijk. Daarom werkt het niet. Ik zou voor geen goud de omroep willen hebben. Je bent niet vrij, dat zie je al.
Nou ja, kijk, wat wel interessant is. Hè? Kijk, ik ben een van de initiatiefnemers van die brandbrief. Samen met 14 medewerkers. En wat er op een gegeven moment gebeurde, was precies wat jij omschreef namelijk net. Op een gegeven moment, veel mensen hebben dat meegekregen. Rijsa Blommestein die stapte op omdat ze een ultimatum kreeg dat ze niet meer mocht twitteren.
Ze
mocht niet meer twitteren.
Wat een vrijheid.
Gevaarlijk voor de reputatie. Weet
ja,
wel?
Nou.
En, nou, zij stapt op, vond ik echt een heldendaad van haar. Van, hey, fuck it, dit zijn mijn principes. Klaar, punt uit. Alleen, ik wilde die dag eigenlijk ook opstappen. Maar ik had zoiets van, ja, wacht even. Als iedereen opstapt die principieel is, ja, dan wordt het gewoon overgenomen. En dan wordt het in één keer Ponet 2.0 en WNL Plus, weet je wel, dat soort ideeën. En wat er gebeurde, nadat Rijs op Blommestein op een gegeven moment vertrok, dus dat allemaal in de brandbrief trouwens, allemaal openbaar. Het zat op geen stijl, was het een keer beland en zo. En wat er gebeurde op een gegeven moment, de PVV die moest gaan formeren en ze lieten al hun standpunten vallen. Klimaatverandering, Oekraïne standpunt, Nexit. En wij mochten in één keer daar geen vragen meer over stellen. Nog iets, er was een redactievergadering en toen werd er letterlijk gezegd dat we geen kritiek meer mochten geven op de PVV, BBB, NSC en Robert, de VVD.
Wauw.
En toen dachten we bij onszelf, hey, wacht even, hier is een dynamiek. Hè? Dat gevoel waar we het net over hadden. De dynamiek van, hey, er is iets wat dit drijft en dit moeten we tegenhouden. Weet je? Kijk, natuurlijk, hè, de NPO heeft kaders, uiteraard. Maar we kunnen wel de huiskamer binnen. Hè? Tuurlijk, jij bent veel onafhankelijker, je bent veel vrijer, ik kan alles zeggen. Maar je kan wel de huiskamer binnen van mensen met een bepaalde boodschap die echt anders is. En dat dreigt het te verkwanselen. En toen zijn we op een gegeven moment, nou, toen werd op een gegeven moment Dick Schoof premier. Nou, leuk idee hè, op de redactie. George Woodham, een goede redacteur op de achtergrond, die zegt, ja, we willen graag een video maken over het verleden van Dick Schoof. Hij komt namelijk nogal van wat bizarre plekken. Hè? De AIVD, NCTV, burgertrollen hè, die hij heeft geïnstalleerd, in ieder geval daarvoor verantwoordelijk was. En uiteindelijk ook de Jensen-fans heeft achtervolgd in die zin hè, op Twitter. Dus En dat mocht niet. We mochten geen item maken over Dick Schoof. Staat ook in een brandbrief. En een week later, kijk, zo zie je hoe het spel wordt gespeeld. Kijk, ik heb er geen bewijzen voor, maar nogmaals, ik spreek je uit gevoel. En een week later werd onze zakendirectrice, Renette Klever, werd minister in datzelfde kabinet. En dan zie je dus van, oh, oké.
Ja.
En waarom nog andere dingen, personeelsdingen, zijn allemaal in de brandbrief, weet je, maar het is allemaal zo gedetailleerd. Maar toen zijn we op een gegeven moment gaan schrijven. En gelukkig heeft de Raad van Toezicht naar onze brief geluisterd. En ja, nu hebben we gewoon in die zin een nieuw bestuur. En ja, nu zijn we een beetje aan het kijken van ja, wat hebben we nou allemaal fout gedaan? Wat kan er beter? En ja, zo kwam van de week in één keer jouw casus voorbij. En we dachten van ja, dit moeten we goed maken. Want dit kan zo niet langer. En wat ik heel belangrijk vind om mee te geven. Kijk, in de publieke omroep natuurlijk, er zijn kaders. Maar volgens de wet moeten we eind 2025, de huidige wetgeving, mediawetgeving, moeten we 100.000 leden halen. En dan blijven wij een onafhankelijke omroep binnen dat bestel. Anders, als je dat niet haalt, moet je net als Ponet, WNL, moet je in één keer gaan samenwerken, noemen ze dat dan, hè? Samenwerken, lekker samen. Nee, dat betekent gewoon dat je de helft van je personeel eruit dieft en uiteindelijk in één keer een soort van, ja, in zo'n moloch beland van, oh, met WNL, een beetje met Jan Slachter op de koffie, weet je wel. En dan op een gegeven moment verwatert je geluid.
Nou, je wordt een politieke coalitie, word je. Iedereen doet water bij de wijn en er is niks meer over van de oorspronkelijke ideologie.
En de enige kans om dat te voorkomen is als we die 100.000 leden halen. Maar je merkte gewoon, sinds wij die PVV niet meer mochten bekritiseren, je merkte gewoon bij Ongehoord Nederland dat het ledenaantal daalde en daalde en daalde en daalde. Want mensen zitten daar helemaal niet op te wachten. Mensen willen geen Ponet 2.0. Mensen willen gewoon een echt geluid hebben. En natuurlijk, allerlei kaders. Maar je moet wel met je hart en ziel er alles voor geven. En ik denk dat ik dat echt, als ik persoonlijk met ons spreek, dan, ik geloof daarin. Weet je, in die huiskamer. Een mooi voorbeeld. Misschien ben ik te lang aan het woord. Maar
ik ben net ook lang aan het woord voorbeeld geweest. Dus. En het is een gesprek. Het is geen interview.
Hè? Nee. Ja, een mooi voorbeeld. Ik was op een gegeven moment straatinterviews. Nou, foxpoppen noemen ze dat dan. Echt klotenwerk, maar goed. En dan sta je in de regen. En op een gegeven moment kwam een vrouw uit een verzorgingstehuis. Zij werkt daar. En ze werkt met ouderen. En wij hadden net een aflevering gemaakt over de nieuwe pensioenstelsel. Dat allemaal niet deugt, dat het gevaarlijk is. En wat zei ze? Ja, al die oudjes hebben NPO 1 automatisch aanstaan. En zij zagen dat bij Ongehoord Nederland. Dat waren de enigen die het brachten. En in één keer was het hele gesprek van de dag op het verzorgingstehuis, was gewoon dat nieuwe pensioenstelsel. Dus je maakt impact. Alleen dat werd bijna dus verkwanseld als we die oude koers zouden voeren. Maar nu voeren we een nieuwe koers. En ja, en het begin daarvan is de €500 die jij mede verdient vanwege jouw prachtige
Laat me daar even on the record heel eerlijk over zijn. Ik stort het vandaag terug. Als je denkt dat je mijn invloed of mijn support daarmee hebt. Ik zie het gewoon als een donatie. En ik ben,
het is een gesture.
Ik zie het als een donatie. En een gesture is ook niet genoeg. Het is een donatie. En wat wij hier doen is zo onafhankelijk. En ik heb hele grote donateurs verloren. Omdat ze graag wilden dat ik een bepaalde kant op ging. En dat doe ik niet. Nee. En ik kan fout zitten. Ja. Maar ik doe het gewoon niet. Want wij doen hier echt, en dat is echt mijn belofte. We doen het gewoon. Ik doe het uit mijn hart. Ik doe het uit alles. We werken hard. We kijken naar hoe dingen echt zijn. En zo willen we ze benoemen. En de invloed is gewoon nergens. Dus dat moet je duidelijk zijn. Dan moet je maar laten weten of ik de donatie. Ook al was de donatie €50 geweest. Dat maakt mij echt niet uit. Dat principe, dat blijft altijd hetzelfde. Maar in dit geval ging het gewoon echt over een soort van ondankbaarheid. Ook van iemand die, weet je wel, die. De arrogantie ook. De arrogantie.
Ik heb er echt met schaamte naar gekeken.
Klopt het ook dat hij een magazine wilde beginnen met, dat heette dan Arnold of zo?
Ja, de Arnold. Ja, dat staat de Arnold. Online, ja.
Nee, maar weet je, maar kijk, ik ken al dit soort type mensen. En ik ken het hele systeem en ik ken de machtsstructuur op alle niveaus. Wat het ook met mensen doet. Mensen gaan echt geloven. Hij dacht echt dat hij de eerste kale, oude, slissende Oprah van Nederland zou zijn. Weet je. Oprah had ook zo'n magazine, Oprah. Maar dan hebben we nu de Arnold. Weet je, het is te absurd voor woorden. En weet je wat de Arnold ook niet erg had gevonden? Om te fuseren met andere omroepen. Want dan was hij blijven zitten. Iedereen was eruit gegooid, weet je. Wat maakt hem het nou allemaal nog uit? Hij verdiende altijd minimum jeugdloon met het gooien van potloden tegen de muur. En ik bedoel, er was, en dan zit hij opeens daar en dat ego wordt groter. En dan interesseert dus. En ik moet ook even. Ik ben gewoon altijd eerlijk. Ik zie nog steeds voor weet je, wat zeg maar jij en je medestanders proberen te creëren. Ik zie het ook als een onmogelijkheid. Want je blijft constant daartegen aanboksen en je blijft klein gehouden worden. Maar luister, ik wil weten, Jonathan, luister naar je moeder. Jonathan, het is niet dat ik jullie niet gun dat jullie bereiken wat jullie graag willen bereiken. En vanuit startpunt klopt het. Ik zeg alleen dat systeem zo lastig is. En zeker om dat ook weer 100.000 leden te hebben, zo onafhankelijk door te blijven gaan. En het veranderen zoveel dingen als je daar binnen terechtkomt. Maar ja, ik hoop dat het je lukt. Maar het is een lastige wedstrijd. Maar het klinkt wel beter dan. Hè, en zeker wat er gebeurd is, dan waar het naartoe ging en hoe het zat. En ik denk dat ook door jullie, dat jullie hier een boekje over gedaan hebben, dat heel belangrijk voor mensen is om dat te zien, dat het zo dus werkt.
Ja, zo werkt het.
En zo werkt het. Zo werkt het. Zo, dus wat zijn nu de volgende stappen voor Ongehoord Nederland?
Nou ja, kijk, die vraag aan Dick Schoof had ik nooit mogen stellen. Ja. Hiervoor. En ja, kijk, ik zei het al, hè. Natuurlijk, je hebt altijd kaders met die journalistieke codes. En die gaan ze natuurlijk selectief toepassen, natuurlijk. Hè. Alleen bij Ongehoord erop letten en niet bij WNL. Tuurlijk, dat gebeurt natuurlijk. Maar ja, het voorbeeld wat ik net aanhaalde met dat verzorgingstehuis, vind ik wel een mooi voorbeeld van: oké, je kan wel impact maken. Alleen je mag je ziel niet verkopen. Nee. En Het kan niet zo zijn dat je conformeert aan dat soort afspraken.
Nee, maar als je dat al blijft doen, dan zou je inderdaad iets voor elkaar kunnen krijgen van om gewoon. Want er is niks controversieels aan wat je vroeg, hè? Echt helemaal niks controversieels. Helemaal niks.
Totaal niet.
Maar het is gewoon een goede vraag. En dit is zoals het zou moeten werken. Dus als je gewoon volgt hoe het zou moeten gaan, dan is dat al zo verfrissend. Ik zit jullie advies te geven. Maar gewoon op die inhoud blijven gaan. En niet te veel van die kaders aantrekken. Als je maar gewoon goed weet waarom je vraagt en goed kan uitleggen waarom je zegt wat je zegt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Dat blijft altijd het allerbelangrijkste. Ja. En jij hebt gedaan, ik zag het ook die jongen van Lef Lezer een keer doen, met BNN Vara, hè, dat ze gewoon zeggen dat je niet negatief mocht zijn over Kamala Harris of zo, dat gewoon in het contract staat. Gewoon in het contract. Dat is gewoon precies hoe Lucifer, hè, als je het zo wil noemen, jou probeert te lokken met een kleine clausule en je dan inkapselt en dan kan je je €15.000 niet meer krijgen, weet je wel. En dan word je zo in het systeem geslokt. En
Bob van Left Laser doet het ook gewoon fearless, weet je wel. En dat vind ik heel erg te prijzen. En dat heb je natuurlijk nodig in de media. Mensen die ook fearless zijn, hè, en niet te veel belangen en niet zoiets hebben van die bang zijn. Die bang zijn, ondanks het feit dat je wel heel veel op het spel zet altijd. Ja, dat is gewoon zo. Als je meegaat gewoon met alles, dan is je leven makkelijker. Maar sommigen hebben zoiets van, nee, er is toch nog iets anders belangrijker.
Er is één verhaal wat mij geïnspireerd heeft. Misschien kunnen we het daarna wel afronden. Maar dat is een Griekse filosoof. Er zijn meerdere versies van het verhaal. Het was een Griekse filosoof, Diogenes. De cynische filosoof. En hij leefde heel erg. Hij wilde geen bezit hebben. En hij ging heel erg in Griekenland. Ging hij in een riool wonen. Weet je wel, zonder bezit. Maar wat gebeurde er nou? Mensen gingen zijn gedrag kopiëren. En dat nam de macht af van de koning. Volgens mij was het Alexander de Grote. En op een gegeven moment ging die koning. Ik denk, ja, hallo. Dadelijk hebben mensen geen behoefte meer aan controle. En dan gaan ze in één keer vrij leven. Dat moeten we niet hebben. Dan verlies ik mijn macht. Dus hij liep op een gegeven moment naar Diogenes toe. En nou, Diogenes die lag dan op het grasveld in de zon, weet je wel. En Alexander de Grote die komt naar Diogenes toe en die vraagt van, Diogenes, ik wil je alles aanbieden wat je wilt. Wat kan ik doen zodat jij stopt met dit gedrag? En Diogenes zei, ga even uit mijn zon. En die mentaliteit, die heeft Lef Lezer en ik ook en ik hoop Ongehoord Nederland.
Nou, heel goed. Jonathan, ik hoop dat je alleen nog maar beter wordt dan dat je al bent in dit alles. En ik vond het hartstikke leuk je gesproken te hebben. En dat interview, daar hebben we het nog wel over. Ik weet niet wat jullie voor een idee hebben, maar dat komt nog wel een keer. Maar leuk dat je hier gekomen bent. Ik wens je een prettig weekend. Ik neem nog één slok van de aquafiet. Oh, dat is eentje te veel. Ik vertrouw jou niet. Jij bent in control of position. Dat klopt helemaal niet. Je huiskleur, je bent Joods, je bent Boliviaan. Klopt allemaal. Nou, hey, Jonathan, leuk je gesproken. Hebben een goed weekend nogmaals.
Later wel.
Bye bye. Oké, goed. Interessant. Ik wens jullie ook een goed weekend. En geniet, lach ze uit. Hè. Lach ze allemaal uit. Lach ze uit.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. O, jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl de gaten aan houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.